Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Nou, beste mensen, nogmaals welkom bij de Cybersecurity Booster, speciaal bedoeld voor medewerkers van Infrastructuur en Waterstaat en overige geïnteresseerden. Gisteren hebben we een grote talkshow gehad met gasten aan tafel, maar vandaag gaan we weer door naar de reguliere booster sessies. En deze keer gaan we het hebben over aansprakelijkheid. Is al eens een keer eerder aan bod gekomen bij booster 6, maar vandaag gaan wij in gesprek. En kunnen jullie vragen stellen met Nienke Brouwer. Zij is expert op het gebied van aansprakelijkheid en is ook gepromoveerd op het gebied van aansprakelijkheid en cyberverzekeringen. Daar gaan we zo in gesprek mee, maar allereerst gaan we kijken naar een concrete zaak waarin aansprakelijkheid voor slechte cybersecurity ook leidde tot een schadevergoeding. En dan ga ik met jullie even naar de O'Clients zaak, zoals die zaak heet. Die zaak hebben we al kort behandeld. Dus ik wil eigenlijk allereerst even een poll starten van wie herinnert zich de O'Clients zaak nog? Of wie weet van deze zaak? Er kunnen verschillende opties langslopen. Die rechtszaak herinner ik mij. Nee, ik heb de rechtszaak niet op mijn netvlies. Ja, ik was er wel bij. Natuurlijk bij de Cybersecurity Booster uitzending. Maar ik heb deze zaak niet op mijn netvlies. Voorlopig. Heeft de meerderheid, zal ik nu maar zeggen, de zaak niet op zijn of haar netvlies. Dus dat is op zich positief, want dan kunnen wij die zaak nog eventjes doorlopen. Ja, ik was er wel bij, maar ik heb niet goed meer op een netvlies. Nou, we laten de poll nog even doorlopen. Ik ga de presentatie even groot maken. Want dan gaan we het even hebben over die O'Clients zaak. Nou, wie was nou O'Clients? Dat is een boekhouder, een organisatie die voor het MKB boekhoudkundige taken uit handen neemt. Ja, de meeste mensen zeggen in eerste rechtszaak niet, dus dat is hartstikke goed. Dan gaan we daarmee door. In 2009 heeft die boekhouder O'Clients gevraagd een plan op te stellen voor de herinrichting van de IT-infrastructuur. De boekhouder wilde IT-infrastructuur verbeteren. En partijen, hè, dat is dus met de toeleverancier, die hebben geen afspraken op schrift gesteld. Dus in dit geval hebben zij geen specifieke afspraken gemaakt over wat erbij komt kijken om die IT-infrastructuur allemaal neer te zetten. En wat voor cybersecurity elementen daarbij een rol spelen, of er firewalls moeten zijn, waar de wat voor wachtwoorden er moeten zijn. Maar wat wel duidelijk was, dat er een vast bedrag per maand van €380 destijds in rekening werd gebracht bij O'Clients door die IT-leverancier. Enkele jaren later, nou wel een stuk later, want in 2009 vond die overeenkomst plaats, dus dan heb je het over 8 jaar later, in 2017, is O'Clients ook slachtoffer geworden van een ransomware aanval. Nou, daar zijn hackers dus doorgedrongen tot het netwerk van O'Clients. Overigens, dit is de letterlijke ook uitspraak, gekopieerd uit de uitspraak die na de hand zijn gedaan, en hebben alle bestanden op de server versleuteld. Nou, een klassieke ransomware aanval waar we het natuurlijk al eerder over hebben gehad in de Cybersecurity Booster. En waaronder ook de backup bestanden. Nou, na betaling van 3 bitcoins à €963 per stuk. Volgens mij zijn die bitcoins nu wel iets meer in prijs. Heeft O'Clients weer toegang gekregen tot haar bestanden. Nou, naderhand heeft O'Clients een gespecialiseerd IT-bedrijf opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar deze zaak. En heel kort heeft het IT-bedrijf kritisch gekeken naar de inrichting van de cybersecurity. En heeft de conclusie getrokken dat deze aanval makkelijk voorkomen had kunnen worden door een op de juiste manier ingeregelde backup. dat die backupvoorziening op dit moment niet goed was en dat het dus een aanval was die op de juiste manier met de juiste cybersecurity voorkomen had kunnen worden. Nou, O'Clients heeft natuurlijk niet alleen die bitcoins betaald, maar heeft natuurlijk ook andere kosten gemaakt, zoals een heel nieuwe en volledige IT-infrastructuur die opnieuw moet worden aangelegd, beheerd en onderhouden. En O'Clients betoogt dat doordat de cybersecurity onvoldoende was ten tijde van de aanval door de IT-leverancier, dat de schade voor rekening van gedaagde, en de gedaagde is in dit geval de IT-leverancier, moet komen. Ja, de grote vraag is, hoe kijkt de rechter hiernaar? We hebben het te maken met een zaak, een B2B-zaak, een business-to-business zaak, waarbij we hebben te maken met een business-to-business zaak, waarbij partijen eigenlijk geen afspraken op schrift hebben gesteld. En waarbij dus het onduidelijk is wat de zorgplicht was op het gebied van cybersecurity. Dus wat had deze IT-leverancier nou eigenlijk moeten doen op het moment dat er geen afspraken op schrift zijn gesteld? Nou, heel interessant. Gaan we nu verder naar kijken. De beoordeling. Onvoldoende cybersecurity. Het kern is dat de rechter vindt, dus een juridische rechterlijke uitspraak, dat er te weinig inspanning is geleverd op het gebied van cybersecurity. Dus onder andere het ontbreken van een firewall en een externe backup structuur. Dus zonder dat er afspraken over zijn gemaakt, heeft de rechter gezegd van nou, dit is te weinig inspanning naar mijn smaak. En dat is dus eigenlijk de schuld van de IT-leverancier, maar zeg. Maar, en dit is het interessante uit deze zaak, ik heb een vrij groot stukje tekst gekopieerd, O'Clients heeft ook zelf gemakkelijke wachtwoorden gebruikt en is daardoor ook zelf schuldig, moet hier staan natuurlijk. Of althans deels schuldig. Het is zelfs zo dat aanvankelijk, en dan nog even terug, aanvankelijk de IT-leverancier moeilijke wachtwoorden voorstelde om die te gebruiken, maar dat ook clients zei van nou, ik maak ze wel even makkelijk, want vind ik makkelijk te onthouden. Clients had kennelijk nog niet een password manager in gebruik op dat moment. Ga ik nog even terug naar de zaak. De rechter zegt dus dat O'Clients zelf natuurlijk ook bewust was dat het gebruik van simpele wachtwoorden risico's met zich meebracht. Dus de rechter concludeert ook van nou, de IT-leverancier heeft geen backup structuur, geen firewall opgezet, maar die gemakkelijke wachtwoorden, dat is een omstandigheid die voor rekening van O'Clients moet blijven. Dus de opdracht een adequate beveiliging aan te leggen, daar is O'Clients ook mede schuldig aan dat dat dus niet gelukt is en dat het lek is ontstaan. En dan is het heel interessant dat je ziet dat de rechter een afweging maakt. Hè, bij het ontbreken van hele specifieke afspraken maakt de rechter eigenlijk een afweging van hoe kunnen we die schade nou verdelen tussen de IT-leverancier en O'Clients. En dan komen ze uiteindelijk, en dat staat hier onderin, op een 2/3 verdeling. Dus de IT-leverancier heeft 2/3 van de schade. Die moeten 2/3 van de schade betalen en 1/3 komt voor rekening van de O'Clients. Nou, als er vragen nu zijn op basis van deze uitspraak, stel ze dan in de chat. Ik ga ondertussen in de informatiebox ook nog de volledige uitspraak met jullie delen. Zo. Als het goed is, zien jullie nu de informatiebox beneden in het scherm. Nog even samenvattend. Het gaat dus over een afspraak op het gebied van IT-ondersteuning in een B2B-relatie, business-to-business-relatie, waarbij er geen afspraken zijn gemaakt over de cybersecurity. Dat betekent dat de omstandigheden en de feitelijke inspanningen bepalen wat de verantwoordelijkheid is van iedere partij. De rechter heeft hier gezegd, nou, dit is de verantwoordelijkheid van de IT-leverancier om adequate backups te installeren en om een firewall te installeren, maar het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de afnemer om daadwerkelijk goede wachtwoorden te gebruiken. Dus hier zie je eigenlijk heel mooi dat er een verhouding ontstaat tussen verantwoordelijkheden als er niks is afgesproken. En wat is de relevantie voor jou als beleidsmaker? Op het moment dat jij te maken hebt met IT-contracten bijvoorbeeld in een stelsel, dan is het natuurlijk belangrijk om ook te beseffen wat die verantwoordelijkheden zijn. En weet dat die verantwoordelijkheden op een bepaalde manier gelegd worden als je niet afspreekt. Maar je kan er natuurlijk van afwijken door wel iets af te spreken. De IT-leverancier had bijvoorbeeld ook elke aansprakelijkheid kunnen uitsluiten. Nou is het de vraag of ze daarmee weg waren gekomen. Hè, op het moment dat er onvoldoende cybersecurity daadwerkelijk was. En ze geen enkele backup hadden geïnstalleerd. Geen enkele firewall. Dat is ook nog voer voor discussie. Maar in ieder geval als je meer op schrift stelt wie wat moet doen. Is dat natuurlijk uiteindelijk duidelijker. En voorkom je misschien een rechtszaak. Doordat je ook beter weet wat je moet doen. Als bijvoorbeeld de IT-leverancier had gezegd van nou. Op het moment dat jij die veilige wachtwoorden niet gebruikt. Dan kan ik ook niet garanderen. Dat jouw cybersecurity op orde is. En dan sluit ik mijn aansprakelijkheid uit. En dan was er misschien wel een prikkel voor O-clients om niet die gemakkelijke wachtwoorden te gebruiken. En zo zie je dat eigenlijk dat gesprek vooraf, dat in punt 2009 in dit geval, heel belangrijk is om te voeren op het gebied van cybersecurity. Dat kan jij als beleidsmaker ook meenemen in beleid. Dat is op het moment dat er contracten worden afgesloten, dat er ook gesproken wordt over verantwoordelijkheden op het gebied van cybersecurity. Kort in herinnering wil ik jullie meenemen naar de kernelementen dus van die aansprakelijkheidsstelling en de hordes waar je overheen moet lopen. Dat zijn allereerst die zorgplicht. Dus wie moet wat doen? Daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Wie moet welke inspanningen leveren op het gebied van cybersecurity? Daarnaast heb je natuurlijk te maken met schade. Dat zag je ook heel mooi in deze zaak, dat die schade werd vastgesteld. En een derde van de schade die kwam toe aan clients en twee derde aan de IT-leverancier. Vervolgens heb je natuurlijk ook causaliteit. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat die schade het gevolg is van die ransomware aanval. Nou, in het geval van de bitcoins lijkt me dat vrij duidelijk. Die zijn natuurlijk betaald doordat er een ransomware aanval plaatsvond. En ook de herstelwerkzaamheden werd in deze zaak voldoende aannemelijk gemaakt. Als je natuurlijk gaat naar wat vagere schades, zoals reputatieschade of omzetderving, ja, dan is dat alweer lastiger om die horde te nemen. Vervolgens heb je natuurlijk ook bewijslast. Je moet natuurlijk wel met allerlei bewijzen komen om die schade te bewijzen. Goed, meer details kan je vinden in booster nummer 6. En ik deel ook met jullie een rapport wat van mijn hand komt, waar eigenlijk heel haarfijn in beschreven staat welke hordes je moet nemen voor die aansprakelijkheidsstelling. En dat is niet heel makkelijk. Daar komen ze ook nog in het gesprek met Nienke op. Er zijn eigenlijk vrij weinig zaken te vinden waarbij echt die aansprakelijkheid is gesteld. Dus in de praktijk komen bedrijven niet over al deze vier hordes heen. Zo. Ik deel bij deze de link naar booster 6. Overigens, alle boosters zijn hier terug te kijken. En ook de link naar het rapport over die aansprakelijkheidsstelling. Gebruik dit rapport ook naar je wil om te onderbouwen als het gaat over dit thema. Goed, dan is het nu tijd dat wij gaan schakelen naar het interview van Nienke Brouwer. Nienke Brouwer is advocaat bij advocaatkantoor Stibbe en is gepromoveerd op het gebied van cybersecurity. Ze is ook nog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze is gepromoveerd. Ik heb ook samen met haar artikelen gepubliceerd op het gebied van cyberverzekeringen en aansprakelijkheid. Dus ik kan je verzekeren dat zij echt een expert is op het gebied van cybersecurity. En we gaan nu naar het interview met Nienke. En Nienke ga ik dus spreken over die actuele praktijk van aansprakelijkheid, ook de relevantie voor beleidsadviseurs en hoe aansprakelijkheid er in de toekomst wellicht uitziet. Ja, beste mensen, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Ik zit hier met digitaal naast mij Nienke Brouwer. Nienke is advocaat bij Stibbe, advocatenkantoor, prominent advocatenkantoor op het gebied van cybersecurity en data protection. En is ook gepromoveerd op het gebied van aansprakelijkheid en cyberverzekeringen aan de Radboud Universiteit. En is daar ook nog steeds aan de universiteit verbonden als research fellow. Welkom Nienke in deze Zoom interview. Ja, aansprakelijkheid, dat is natuurlijk iets wat waar nog relatief weinig wetgeving of relatief weinig rechtszaken zijn op aansprakelijkheid op het gebied van cybersecurity. Is dat eigenlijk nog steeds zo?
Ja, dat is nog steeds zo. We zien wel een stijging in het aantal zaken waarin bijvoorbeeld een IT-leverancier aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van een ransomware-aanval. En dan wordt er gesteld van, goh, jij IT-leverancier had moeten zorgen voor allerlei beveiligingsmaatregelen, heb je niet gedaan, dus een tekortkoming, dus schadevergoeding. Maar ook dat zijn er echt nog wel weinig en ook met wisselende resultaten overigens. Dus het aantal rechtszaken waar uitspraak in is gedaan is echt al beperkt op dit gebied.
Ja, en wisselende resultaten. Het is dus niet automatisch dat als jij een ransomware aanval hebt gehad, dat je dan bij je IT-leverancier de betaalde bitcoins kan terugclaimen.
Nee, dat is niet zo. Er bestaat 9 van de 10 keer natuurlijk een overeenkomst tussen de IT-leverancier en zijn klant. Die overeenkomsten worden overigens ook niet altijd even goed neergelegd of op schrift gesteld. Dus dat is ook vaak een van de eerste vragen van, goh, wat hebben partijen nou met elkaar afgesproken? Was het wel aan die IT-leverancier om beveiligingsmaatregelen te treffen? Was er niet ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid voor het bedrijf? En als die beveiligingsmaatregelen inderdaad door de IT-leverancier getroffen moesten worden, hoe zagen die er dan uit? Wat is daar precies over afgesproken? En ja, en daar zie je het heel vaak op misgaan, dat partijen daar eigenlijk niet uitkomen. Of dat blijkt dat ze daar gewoon niks over afgesproken hebben.
En zijn er dan nog een soort ongeschreven regels die nu een beetje beginnen te ontstaan als er dan niks tussen partijen is afgesproken en er is wel wat misgegaan? Begint dat zich een beetje te ontwikkelen?
Ja, als er echt niks is afgesproken, hè, er is eigenlijk altijd wat afgesproken. Alleen het is dan niet duidelijk wat het is, want die IT-leverancier die verricht wel diensten. Dus dat is kennelijk afgesproken. En wat je wel ziet, is dat de IT-leverancier ook een bijzondere zorgplicht krijgt toegekend in de jurisprudentie. Dat is wel heel erg case by case, dus hangt af van de omstandigheden van het geval. Maar er is wel jurisprudentie waaruit volgt dat de IT-leverancier, omdat hij veel kennis van zaken heeft, inderdaad op bepaalde punten toch echt wel heel proactief moet zijn en moet zorgen dat het goed gaat. En er is ook een uitspraak waaruit volgt dat als je een totaalpakket hebt afgenomen, hè, je hebt bijvoorbeeld je hele IT-infrastructuur uitbesteed, dat beveiliging daar dan ook bij hoort. Dus dat soort bewegingen, dat zien we wel ontstaan, ja.
Ja, en nou weten we ook dat veel grote partijen die aansprakelijkheid een beetje uitsluiten. Hoe verhoudt zich wat je hiervoor zei van nou, als je bijvoorbeeld bij Google of bij Microsoft ja, alles afneemt, hoe verhoudt zich het vorige wat jij zei daar dan weer toe tot
Ja.
die uitsluiting van die
Ja,
aansprakelijkheid?
nou ja, je zei een beetje uitsluiten. Heel veel IT-leveranciers sluiten volledig uit. Dus dat zijn echt heel vergaande exoneraties. Dus dat maakt het ook lastig.
Exoneratie is het uitsluiten, hè,
Ja, een
van de
exoneratie
aansprakelijkheid.
is een
Ja.
uitsluiting van aansprakelijkheid. En dat kan je natuurlijk in gradaties doen. Maar als het business to business is, dan mag dat ook gewoon wel in vrij vergaande mate. En dat zie je ook gebeuren. En IT-leveranciers die hebben daarin ook een. Eigenlijk best een prettige positie. Want heel veel bedrijven zijn natuurlijk heel afhankelijk van die IT-leverancier. Hè? Want die zorgt er natuurlijk voor dat bedrijfsprocessen gewoon kunnen continueren en bedrijven hun werk kunnen doen. En dat kunnen ze dus niet zelf, dat besteden ze natuurlijk uit. Dus die IT-leveranciers, en dat zijn er ook in die zin niet zoveel. En je noemde net ook een paar hele grote. Die hebben dus ja, bijna een monopolistische positie en kunnen hun eigen voorwaarden opleggen. En die zijn vaak natuurlijk heel erg in hun voordeel met heel vergaande exoneraties. Dus dat maakt het verhaal van schade wel heel erg lastig.
Ja, en is als we nu even kijken naar beleidsadviseurs, bijvoorbeeld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die maakt natuurlijk beleid op een bepaalde sector, dus op de drinkwatersector of de nucleaire sector. En dat beleid gaat natuurlijk ook over de contracten die worden afgesloten met toeleveranciers, bijvoorbeeld IT-leveranciers. Wat zou je nou willen meegeven op het gebied van dat aansprakelijkheidsvraagstuk aan beleidsadviseurs?
Het is denk ik belangrijk om goed te kijken wie welk risico loopt en wie welke verantwoordelijkheid kan dragen. Ook op basis van kennis bijvoorbeeld, hè, wat ik net al noemde, dat IT-leveranciers natuurlijk gewoon de kennis hebben om dingen goed in te regelen. En dat is vaak niet het geval bij de afnemer. Dus dan is het ook wel logisch dat de verantwoordelijkheid voor dat goede inregelen ook bij de IT-leverancier ligt, want die weet wat die doet. Dus daar kan je afspraken over maken met elkaar. Maar ik zou ook vooral willen meegeven, wees duidelijk in wat je afspreekt. Dus security is ook vaak een heel ondergeschikt element in het maken van IT-contracten. Dat gaat vaak over wat nodig is om de dienst uit te kunnen voeren. Dat is vaak ook heel technisch. En dan wordt er niks gezegd over wie beveiligt dat nou. Dat is gewoon heel fijn als je dat wel met elkaar kunt afspreken, want dat schept duidelijkheid.
Ja, dus die duidelijkheid die kan worden geboden door die contracten duidelijker te maken. Dat wordt nu langzamerhand ook iets duidelijker door de rechtspraak. Zou er op het gebied van beleid hierop nog, los van die individuele contracten, nog breder die duidelijkheid moeten worden gestimuleerd?
Ja, ik denk dat je in je beleid wel kan vastleggen waar je als beleidsmaker vindt dat die verantwoordelijkheid zou moeten liggen. Hè? En dat je daar op voorhand over nadenkt. En dat zie je op zich ook al wel in een wat breder verband terug. Want er is allerlei wetgeving in de maak vanuit Europa waarin dit probleem ook wordt geadresseerd. En we zien ook in andere wetgeving dat bijvoorbeeld voor de financiële sector is een verordening in de maak, of die is er zo, de Digital Operational Resilience Act, waarin ook voorschriften worden gegeven wat er in de contracten met IT-leveranciers moet staan. En ook hoe bijvoorbeeld moet worden omgegaan met beëindiging van die contracten. Want wat je natuurlijk niet wil, is dat een IT-leverancier de mogelijkheid heeft om gewoon te beëindigen, terwijl het gaat om een vitale dienst die dan niet meer te leveren is. Dus daar zie je dat de Europese wetgever zich er tegenaan bemoeit. En dat zie je ook in bijvoorbeeld productveiligheid.
Het voorbeeld wat je net noemde ging over de financiële sector.
Ja.
En ga verder, productveiligheid, heb je het ook?
Ja, je ziet daarin ook een beweging nu. We kennen natuurlijk de Product Liability Directive, de productaansprakelijkheidsrichtlijn. Nou, die wordt nu helemaal herzien. Daar dus producten die een digitaal element kennen, producten die draaien op software bijvoorbeeld, die vielen daar eerst niet onder, die komen daar nu wel onder te vallen. En daar in het voorstel daarvoor staat ook dat kwetsbaarheden in cybersecurity ook kunnen leiden tot een gebrekkig product. Dus dat is een heel belangrijke ontwikkeling. En daarnaast is er zojuist eigenlijk een maandje geleden een voorstel gepubliceerd voor de Cyber Resilience Act. En dat gaat, dat bouwt eigenlijk voort op bestaande regels om veilige producten te creëren. En dat gaat nu dus ook gelden voor digitale producten. Dus dat je al voordat het op de markt komt als producent, zorgt dat het veilig is. En ook nadat het op de markt is verschenen, ervoor blijft zorgen dat het veilig blijft. Bijvoorbeeld door updates te faciliteren. Dus zo zie je wel allerlei bewegingen vanuit de wetgeving, maar waar natuurlijk de beleidsmakers ook goed naar zouden kunnen kijken. Hoe we met z'n allen vinden, van wie we met z'n allen vinden dat de verantwoordelijkheid, waar de verantwoordelijkheid ligt om veilige digitale producten en veilige dienstverlening te verrichten.
Ja, helder, Nienke. Dus als ik het even samenvat, we hebben die rechtspraak waar er echt een conflict is, die is nog steeds schaars. En dat is ook heel erg afhankelijk van wat je hebt afgesproken.
Zeker.
Als er echt overduidelijk, en daar hebben we als het goed is net in de cybersecurity boost een voorbeeld van gehad, als er echt overduidelijk slecht handelen is van de IT-leverancier, dan zonder afspraken te maken kan je en soms ook nog wel schade claimen. Maar beter is om te voorkomen natuurlijk dat je in zo'n situatie belandt en goede afspraken te maken. Dus die verantwoordelijkheden goed te verdelen. En ik hoor je ook zeggen van ja, er is ook wel wetgeving op komst, zoals die Cyber Resilience Act op het gebied van cybersecurity, die ook zorgt dat die verdeling eigenlijk vooraf, laten we zeggen, gemaakt is, doordat die al in een wet staat en niet meer in een contract hoeft neergezet. Zeg ik dat een beetje goed?
Ja, dat vertaal je eigenlijk wel goed. Ja, dat gaat natuurlijk ook over producten. En dat is wel interessant ook als je kijkt naar digitale producten en cybersecurity. We vinden het allemaal heel normaal dat producten die op de markt komen, dat die aan allerlei veiligheidsvereisten voldoen en dat die dus niet gebrekkig zijn. Maar als je kijkt naar digitale producten, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging daarvan en voor dus de veiligheid daarvan vaak bij de gebruiker. die daar dan weer iets voor moet gaan doen om dat te regelen. En eigenlijk, als je daar goed over nadenkt, is dat best wel gek. En dat gaat nu verschuiven.
Ja, nou, heel interessante ontwikkelingen. Daar komen we zeker nog op terug, Nienke. Veel dank ook voor jouw toelichting op dit onderwerp.
Graag gedaan.
Ja, beste kijkers. Dit was het gesprek met Nienke Brouwer, advocaat bij Stibbe. En ook verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wil je meer weten over Nienke, dan deel ik nu nog extra informatie over haar in het scherm. Wat ik nu even met jullie ga delen is een link naar haar persoonlijke pagina bij Stibbe, maar ook een interview met haar, wat ze zelf heeft gedeeld op LinkedIn, een LinkedIn post. Een interview in het blad DCSP, Data Cybersecurity and Privacy. Goed, gaan we even door naar de afronding van deze Cybersecurity Booster. We zijn bijna op het eind gekomen. Een doorkijkje naar een volgend onderwerp op het gebied van Cybersecurity Boosters is wellicht de grote contrast tussen de aansprakelijkheidsstelling op het gebied van privacy, waar heel veel gebeurt, heel veel tractie is. Ook nog niet altijd alles wordt toegekend, maar in ieder geval wel echt veel beweging is ontstaan. Je ziet bijvoorbeeld dit bericht waarin stichtingen massaclaim gaan indienen tegenover Twitter op het gebied van het schenden van de privacy. En natuurlijk aan de andere kant dus de leegte die er is op het gebied van zaken met betrekking tot cybersecurity. Die O'Klein-zaak die we in het begin van deze booster behandeld, is eigenlijk een van de schaarste zaken die er zijn. En dat komt natuurlijk omdat die hoorders hoog zijn en dat de aansprakelijkheid vaak wordt uitgesloten. Wellicht dat we, en daar hoor je meer voor over in de volgende boosters, ook ingaan op die privacyzaak. Dat is natuurlijk ook interessant voor het maken van beleid op het gebied van cybersecurity. Voor nu even de samenvatting, de relevantie voor het beleid van deze cybersecurity booster. Ik maak hem even voor jullie groot. Aansprakelijkheid kan natuurlijk een stok achter de deur zijn, hè, voor als een leverancier echt de zaken niet goed op orde heeft gehad. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het verdelen van de verantwoordelijkheden voordat iets gebeurt. En dan wil je natuurlijk uiteindelijk wel een stok achter de deur hebben dat als iemand zijn verantwoordelijkheid niet pakt, dat je dan iemand aansprakelijk kan stellen. Maar liever hebben we natuurlijk dat die verantwoordelijkheid wel genomen wordt, dat het overduidelijk is dat diegene die verantwoordelijkheid moet nemen. Denk dus ook goed na bij beleid waar ligt welke verantwoordelijkheid voor het waarborgen van cybersecurity. In bijvoorbeeld een stelsel of breder. En wees je dus als beleidsmaker ook bewust van de grote drempels om een partij aansprakelijk te stellen en de impact die dit kan hebben. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze cybersecurity booster. Ik wil graag Nienke Brouwer bedanken voor haar tijd om ons te woord te staan in het Booster Intermezzo interview. En ik wil ook jou als kijker heel hartelijk danken voor het interacteren en het bijdragen aan deze cybersecurity booster. Tot de volgende.